Dit is Music Runs the World, de podcast voor muziekindustrie insiders. Ik ben je host JP en hier proberen we samen de geheimen van de business te kraken, one conversation at a time. Van management tot live event, van publishing tot marketing. Welkom bij Music Runs the World.
Ik vind dat de muzieksector altijd zeer stiefmoedelijk behandeld geweest is.
Ik denk dat er een nood is in Vlaanderen om een zak geld te steken in een Flanders of een Belgium's music. SAWAM is eigenlijk een organisatie die opgericht is door auteurs, nu meer dan 100 jaar geleden.
Dag Olivier.
Ja, dag Jean-Philippe.
Hoe gaat het met jou?
Met mij gaat het zeer goed.
Voor de mensen die jou niet kennen, want je bent Head of Communications and Cultural Affairs van SAWAM. Maar voor de mensen die jou niet kennen, wat is één ding dat je graag weet? Dat mensen moeten weten over jou als persoon.
Als persoon. Ik ben iemand die met een heel hoog rechtvaardigheidsgevoel.
Ah, oké. Okay.
Dat is ook een van de redenen waarom ik voor SAWAM gekozen heb, maar ook de reden waarom ik vroeger in de muziek kwam. Ik vind dat de muzieksector altijd zeer stiefmoedelijk behandeld geweest is. En nog altijd is, onder meer door het beleid. En men soms niet beseft hoe een belangrijke economische sector dat is. Men bekijkt het meestal vanuit een culturele hoek.
Mm-hmm.
Dat is ook belangrijk. Ja. Maar er wordt te weinig gekeken vanuit Vlaanderen naar de muzieksector als een economische sector. Wat wel gebeurt voor andere culturele sectoren. Ik denk bijvoorbeeld aan literatuur. En die hebben een fonds. Dat wordt echt gekeken als een economisch product. Film en series.
Ja.
Met het VAF, Vlaams Audiovisueel Fonds, wordt enorm aanzien als een economische sector. Als een belangrijke sector die ook mensen te werk stelt. Nu onlangs nog games. Die
uh-huh.
sinds een paar jaar door het beleid gesteund wordt. En terecht ook. Dat is ook een belangrijke economische sector. Maar de muziek valt daar altijd wat tussen de plooien, tussen cultuur en economie.
Uh-huh.
En dat is een van de redenen waarom... Dat is toch een van de grootste motivatoren geweest om voor de muzieksector te gaan werken. Omdat ik die, laten we zeggen, ik had ook een andere sector kunnen kiezen, maar dat was mijn passie voor muziek. En gecombineerd met dat rechtvaardigheidsgevoel heeft geleid tot de muzieksector.
Oké, ja, leuke combinatie. Want vandaag een beetje hebben we over SAWAM vooral, hè? Iedereen heeft denk ik wel een beetje een idee van wat dat SAWAM doet, maar tegelijkertijd doet SAWAM ook heel veel dingen, waardoor dat soms dat je geen besef hebt van wat dat ze allemaal doen. Kan je voor mij een keer kaderen hoe dat SAWAM de dag van vandaag zijn relevantie behoudt en daar probeert aan te werken?
Ja, ik denk SAWAM is eigenlijk een organisatie die opgericht is door auteurs,
uh-huh.
Nu meer dan 100 jaar geleden. Met de bedoeling om de rechten van die auteurs te beheren en te zorgen dat de auteurs die lid zijn van die organisatie, dat die vergoed worden telkens dat, in dit geval dan muziek, hun muziek gespeeld wordt.
Uh-huh. Ja.
Daar is het eigenlijk voor opgericht. En die opdracht is eigenlijk 100 jaar later niet veranderd. Vroeger was het natuurlijk... vooral live muziek, hè, 100 jaar geleden. Opgenomen muziek bestond amper, dus het was vooral live muziek. Nu is het...
Het is complexer geworden.
Dus het is niet de opdracht van SAWAM die complexer geworden is. Die opdracht is eigenlijk dezelfde. Aan de basis is die dezelfde gebleven. Maar de manier waarop dat muziek gespeeld of geconsumeerd wordt, is complexer geworden. En dat heeft voor een stuk te maken met de technologie. En die technologie gaat alsmaar sneller. Hè. Men is van live muziek naar opgenomen muziek gegaan, waardoor dat men plaatjes in jukeboxen kon steken, waar men dan plaatjes via de radio kon spelen, dan televisie, om dan te gaan naar downloads, downloadplatforms en nu streamingplatforms. En wie weet, wat komt er nog? Hè. Met de artificial intelligence komt er waarschijnlijk nog een hele... andere manier van muziek consumeren en muziek maken, waar we nu nog geen kennis van hebben. En de manier waarop dat muziek verspreid wordt, was redelijk eenvoudig 100 jaar geleden. Hè. Een bandje speelde live. Naar natuurlijk verschillende manieren om muziek te spelen. Dus die bandjes die spelen en bands spelen nog altijd live, dus dat bestaat nog altijd. Maar er zijn een heleboel dingen bijgekomen. Radio, ja, door opgenomen muziek ja, wordt er niet meer live gespeeld, maar hebben de, een winkel of een café of een restaurant nu de mogelijkheid om muziek te spelen door gewoon opgenomen muziek af te spelen, wat eigenlijk gemakkelijker is. Want 100 jaar geleden moest je, als je muziek in je zaak wou, moest je de band inhuren. Dus dat is allemaal gemakkelijker geworden. Dat is allemaal dankzij muzieklabels ook. Hè. Dus bedrijven die bereid zijn gevonden om te investeren in opnames en daar ook willen voor vergoed worden. Dus die afstand tussen het spelen van muziek en diegene die de muziek afspeelt en de auteur is groter en groter geworden.
Ja.
En de Sabam heeft nog altijd de opdracht om ervoor te zorgen dat ja, als die muziek gespeeld wordt, dat, dat de auteurs en de componisten van die muziek dat die vergoed worden. En dat is misschien het grote verschil, want ik denk dat dat ook belangrijk is, want er bestaan nog een aantal andere organisaties. 100 jaar geleden had je een auteur-componist, maar je had ook een uitvoerder. Dat was meestal een andere persoon. En dan toen dat opgenomen muziek eraan kwam, had je ook een producent, een label. Dat is in de loop der tijd ook enorm, laten we zeggen, de
vervaging
van... Vervaagd. Die rollen zijn vervaagd. Dus je kan nu perfect een auteur-componist zijn, maar ook een uitvoerende kunstenaar, dus een muzikant. Mm-hmm. Wat meestal het geval is. Hè. De meeste muzikanten zijn nu ook auteur-componist van hun eigen liedjes. Dat was vroeger wel anders. Hè. We merken dat ook, dat als je 20, 30, 40 jaar teruggaat, dat er echt nog broodschrijvers zijn. Dus mensen die muziek schrijven voor anderen.
Nog steeds, de dag van vandaag, maar...
Dus minder. En de meeste mensen die ook muziek schrijven voor anderen, die zijn ook meestal gekend. Dus die zijn ook gekend als uitvoerende kunstenaars. Mm-hmm. Hè, om er een paar te noemen. Jan Leijers bijvoorbeeld is iemand die muziek schrijft in alle genres, ook in het Nederlands, voor artiesten. En je hebt de Frank van der Linden ook, van de Mens is iemand die muziek schrijft voor anderen. Dus je hebt wel een aantal mensen die voor anderen schrijven. Maar dat zijn meestal ook bekende namen. Jan Leijers en Frank van der Linden zijn niet direct onbekende namen. En zo heb je nog, zeker in de rap en de hip-hop wereld, heb je wel heel veel mensen die samenwerken en op elkaars albums muziek schrijven. Maar die vervaging is niet alleen tussen auteur, componist en muzikant, maar ook tussen label en muzikant. Je hebt meer en meer door de technologie laat het nu toe. Mensen die, of artiesten, singer-songwriters, die hun eigen opnames financieren.
Het is dat, hè?
En dan worden ze eigenlijk, dan heb je in één persoon zowel de hoedanigheid van auteur-componist, dus degene die de muziek schrijft, als muzikant, zanger, dus degene die de muziek uitvoert. Maar ook label of producent, diegene die de muziek in de muziek investeert, dus in de opname investeert. En dan is het belangrijk dat je dat ook weet, als auteur-componist of als muzikant, omdat je niet voldoende is om dan bij Sabam aan te sluiten, want daar ga je auteursrechten krijgen als auteurs-componist. Maar eigenlijk heb je ook recht op rechten, naburenrechten heet dat dan, niet meer auteursrecht, maar naburenrechten. Als uitvoerder, dus als muzikant heb je daar recht op, maar ook als producent. En dan moet je respectievelijk bij Playwright, die de uitvoerende kunstenaars, dus de muzikanten vertegenwoordigt, en anderzijds Simim voor de producenten. En die hebben dan ook nog een tweede organisatie, dat is Imagia, die eigenlijk de videoclips beheren.
Dus dan maakt het... Je moet je eigenlijk aansluiten bij alle drie.
Eigenlijk moet je aansluiten bij alle drie.
Er bestaat geen eenduidige aanvraag. Ik vraag het ene keer aan of ik geef ene keer mijn werk aan.
Langs de kant van de muzieksector bestaat dat niet. Dus dat wil zeggen dat je moet aansluiten respectievelijk bij de drie organisaties. Er is wel... we hebben sinds kort... In ons aansluitingsproces, en Playwright heeft dat hetzelfde gedaan, omdat we gewoon zien dat bijna alle auteur-componisten zijn uitvoerende kunstenaars, zijn muzikanten. Omgekeerd is dat niet het geval. Dus muzikanten, je hebt ook muzikanten die gewoon muziek uitvoeren en zelf de muziek niet schrijven. Want de meeste auteur-componisten zijn ook uitvoerende kunstenaars. Dus we hebben eigenlijk in elkaars aansluitingsformulier, maar het is online, het is een proces dat online gebeurt, dus het is niet meer een document dat je moet invullen, verwijzen we naar elkaars organisatie. Dus op het einde van, als je je aansluit als auteur-componist, op het einde van het proces, dat eigenlijk heel snel gebeurd is. Hè. Op 5 minuten ben je bij wijze van spreken ingeschreven.
Ja, okay.
Op het einde van het proces krijg je ook een bericht waarbij dat je zegt, van als je ook muzikant bent of zanger, of je maakt deel uit van een groep, dus je bent uitvoerende kunstenaar, dan word je ook best lid van Playwright. Zodanig dat we mensen ook bewust maken van dat ze daar ook geld laten liggen als ze...
Ja,
als ze geen lid worden. Idem dito voor Simimi Magia. Als jij producent bent van je eigen opnames, ja, dan kan jij lid worden van Simim. Je wordt eigenlijk geen lid, je wordt vernoot van Simim. En dan kan je ook via Simim rechten ontvangen in de hoedanigheid van producent. Dus die drie hoedanigheden zijn wel belangrijk als muzikant om te weten dat die er ook zijn. En dat je je toch best informeert om te kijken of je aanspraak kan maken. Want je laat eigenlijk letterlijk geld liggen.
Ja, het is ook niet... Het kost ook niet zoveel, hè. Ik denk dat Playwright is gratis.
Playwright is zelfs gratis. Simim Sabam is een aandeel. Is een aandeel en dan een eenmalige inschrijving. Playwright is gratis. Simim weet ik niet van buiten, maar ik dacht dat je ook gewoon een mandaat kan geven. Dus dat het ook gratis is.
Jullie hebben ook een heel breed publiek. Van jonge tot oude mensen. Hoe balanceer je dat? De nieuwe generaties ten opzichte van de oude generaties en de noden van elke generatie?
Ja, we hebben bij wijze van spreken een vernoten van 7 tot 77 jaar en zelf ouder. Nu sowieso moet je meerderjarig zijn om vernoot te worden, want je wordt echt vernoot van Sabam. Hè? Dus je koopt een aandeel van Sabam. Sabam is een coöperatieve, is ook non-profit. Dus wij maken als organisatie, als bedrijf, maken wij geen winst. Dus al het geld, min de kosten die wij aftrekken voor het beheer van de rechten, wordt volledig aan de auteur-componist verdeeld. We maken een verschil in rechten, maken we geen verschil. Dus dat wil zeggen dat iemand die 18 jaar is en die net begonnen is, evenveel rechten gaat krijgen als zijn liedje op een radio wordt gespeeld, als Rocco Granata of Wiltura zijn liedje wordt gespeeld op de radio. Dus die anciëniteit of die leeftijd speelt geen rol in de rechten. Dus als je een jonge, succesvolle auteur-componist bent,
dat is goed nieuws,
dan is dat goed nieuws. Dus dat is één. Na de communicatie toe is het wel zo dat wij in het kader van Sabam for Culture, dus dat is ons cultureel fonds, maar wij doen niet alleen beheer van rechten, wij zorgen ook voor een sociaal fonds en een cultureel fonds. En met dat cultureel fonds proberen wij auteurs te ondersteunen financieel. En daar is wel wat verschil. Dus er zijn beurzen die eerder op een jong publiek zijn gericht en andere beurzen die op een ouder publiek nu veel verschil maakt dan niet, want weet je, het jong of niet jong zijn is vooral in het hoofd. En je voelt dat er een enorme grote solidariteit is tussen auteurs-componisten, onafhankelijk van de leeftijd die ze hebben. Maar het is wel zo dat er gekeken wordt in die beurzen en in die ondersteuning in welk stadium van je carrière dat je bevindt. Ben je een startende artiest die net komt aanwandelen, dan gaan we je toch meer info geven over hoe dat Sabam werkt, hoe dat de markt werkt. Als je dan een auteur-componist bent die dan ook uitvoerende kunstenaar is en die toch al wat geschreven heeft en ook wat een zekere populariteit heeft, al een bepaald niveau bereikt heeft in België, dan kijken we of dat er ook eventueel in het buitenland iets mogelijk is. Dus die dan ondersteunen we bijvoorbeeld die artiesten in een showcase, om een showcase-festival deel te nemen en zo verder. En dan heb je de oudere artiesten die natuurlijk al meestal de wereld goed kennen, maar soms een nieuw album willen uitbrengen en zo verder. Daar kunnen we zeker ook bij helpen. Maar die toch, waar we kijken of dat we die niet een bepaalde erkenning kunnen geven. Dus we hebben een aantal prijzen, een aantal carrièreprijzen die we uitreiken. En dat is meer naar erkenning toe om die eventjes in de bloemetjes te zetten. Dat doen we ook regelmatig. Maar wat we ook proberen is jonge en oudere auteurcomponisten bij elkaar te zetten. Die netwerken uitbouwen, zodanig dat die jongeren van die ouderen kunnen leren. Dus dat is ook een van onze...
En omgekeerd waarschijnlijk.
En omgekeerd waarschijnlijk ook, ja.
Jullie zijn qua organisatie veel digitaler ook beginnen werken, zeker de afgelopen jaren. Is dat lastiger voor een oudere generatie die andere gebruiken gewend is?
We krijgen daar wel wat vragen over. Ik denk dat de meest gestelde vraag aan Sabam is van ik ben mijn paswoord kwijt.
Ik denk dat veel mensen dat hebben.
En je stelt wel vast dat bij een jongere generatie die vraag minder gesteld wordt, dat er meestal een oudere generatie is van ik ben mijn paswoord kwijt, ik weet niet goed hoe dat kan niet meer aan mijn account. Dat is een vraag die veel gesteld is. Dus je voelt wel dat de oudere generatie het iets moeilijk heeft met dat snelle digitale, dat snel naar digitaal. Dat heeft voor een stuk te maken ook met het menselijke contact. En dat je ook wel verliest. En vroeger moest je naar de zetel van Sabam komen, moest je nog een examen afleggen er is een tijd geweest waar je voordat je aanvaard werd bij Sabam, dat je een examen moest afleggen. Een examen in compositie, een examen in tekst schrijven. Ja.
Alsof je zou binnenwandelen in het conservatorium.
Ja. Dat werd dan beoordeeld, of dat je wel degelijk een auteur-componist werd. Ja.
Hoe lang geleden is dat dan?
Dus al een tijdje geleden natuurlijk met de opkomst van ook de digitalisering en DJ's en zo verder. En het componeren niet meer met instrumenten, maar met digitale middelen.
Dat wist ik niet.
Maar vroeger moest je ook een partituur indienen. Dat is ook... nu kan je gewoon met een mp3'tje kan je ook al...
Ik denk dat tegenwoordig ook niet alle componisten noten kunnen lezen.
Voilà, ook dat. Hè, ook dat. Dus je mag niet vergeten, de opkomst van... Sabam is opgericht in 1922. De opkomst van rock en roll en zo en de meer populaire muziek, dat is toch een fenomeen van eerder van jaren 50, 60, 70. Dus in 1922 waren het allemaal... Alle auteurs-componisten waren allemaal mensen die ook muziek gestudeerd hadden. En die dus muziek konden schrijven, lezen en zo
verder. Ja, toen was zelfstudie nog niet...
En toen was, nog toen was een partituur schrijven, ik kan niet zeggen gemakkelijker, maar toen, was toen waren de mensen het schrijven van een partituur, de meeste auteurs-componisten konden dat. Het is maar met de opkomst van de popcultuur en zo en de drie akkoordenschema's en rock en andere genres die gemaakt hebben dat de muzikanten niet noodzakelijk muziek moesten kunnen lezen of een partituur kunnen lezen of een partituur kunnen schrijven om muziek te componeren, omdat er gewoon andere manieren waren om muziek te componeren.
Ik vraag me dan af, Sabam heeft een aandeelhoudersvergadering. Als je lid wordt van Sabam kan je ook stemrecht kopen. Nu is het aandeel jonge mensen zowat evenredig met het aantal oudere mensen in zo'n vergadering? Of niet?
Maar zoals je zegt, de algemene ledenvergadering staat open voor iedereen, maar je kan slechts stemmen als je je volledig aandeel betaalt. Dus je kan al lid worden of aandeelhouder worden vanaf dat je een kwart van het aandeel stort, dat is €31. Als je stemrecht wilt of wil zetelen in een raad van bestuur of in een college, dan moet je €124, dus het aandeel volstorten heet dat dan. Dus niet iedereen heeft dat gedaan. De meeste auteurs, componisten die aansluiten, betalen €31. Dus en zelfs met oproep van als u wilt stemmen, moet u volstorten. De meeste doen dat niet. Dus het is sowieso een kleine groep. We hebben 48.000 aandeelhouders. Dus alle disciplines, want wij vertegenwoordigen niet alleen muziekauteurs, maar ook audiovisueel, literatuur, alle andere kunstdisciplines. Maar muziek is het grootste stuk, dus 80%. Dus neem dat, ik denk dat er een dikke 40.000 zijn muziekauteurs. Moesten die allemaal komen, dan moeten we... dan hebben we denk ik twee paleizen in de Heizel nodig om die algemene ledenvergadering. Dus het is sowieso een kleiner deel en niet iedereen komt er komen. Meestal een dikke 200 leden schrijven zich in op een algemene ledenvergadering. En we zien de laatste tijd dat er twee bewegingen zijn. Dus één dat veel meer jongeren naar die algemene ledenvergadering komen en ook veel meer vrouwen. Wat een goede evolutie is. Want vroeger waren het een beetje het stereotype oude blanke man rond de 50 die naar die algemene ledenvergadering. Maar je voelt dat die algemene ledenvergadering verjongt en vervrouwelijkt. Wat een goede evolutie is.
Hoe zit dat met concurrentie voor Sabam? Want jullie zijn niet de enigste in de markt als het gaat over auteursrechten, wel de grootste. Voel je dat, de concurrentie?
Ja en nee. We hebben eigenlijk in België voor muziek hebben wij een feitelijk monopolie. Dus wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk dat wij het wereldrepertoire, dus alle auteurs-componisten ter wereld, worden vertegenwoordigd in België, op Belgisch grondgebied, door Sabam. En dat gebeurt via wederkerigheidsovereenkomsten. Dus we hebben overeenkomsten met bijna 200 andere Sabams in deze wereld die hun repertoire aan ons, of ons mandateren om hun repertoire op Belgisch grondgebied te beheren. Wat ook gemakkelijk is, want dat wil zeggen dat we en wat dat heet een blanket license kunnen geven aan heel veel klanten van ons. Een café of een restaurant die muziek wil spelen, die hoeft niet alleen Belgische muziek te spelen, die kan bij wijze van spreken de radio opendraaien en alle muziek die eruit komt is geregeld. Radio's idem dito. Een radio hoeft zich niet te beperken tot Belgisch repertoire, hoewel dat we dat misschien zouden willen, dat ze wat meer Belgische muziek spelen. Maar dat hoeven ze niet te doen, omdat ze van ons een licentie krijgen om het wereldrepertoire te gebruiken. En dus dat wil zeggen dat wij het geld dat wij ontvangen van de radio's of van een café of van een restaurant, dat deel daarvan die gegenereerd wordt door het spelen van muziek van buitenlandse auteurscomponisten, dat we dat storten naar die buitenlandse beheersmaatschappij. Dat zijn meestal de Amerikaanse beheersmaatschappijen, de Engelse beheersmaatschappijen. Ik denk de Franse, Duitse, Nederlandse komen dan. Dat is een beetje de top 5, top 6 aan wie dat we geld uit. Een beetje Italië ook, een beetje Spanje. Dus dat is een beetje de top 6, top 7 van landen aan wie dat we rechten uitbetalen, omdat de muziek daarvan veel gespeeld wordt in België. Dus daar hebben we eigenlijk geen concurrentie op. Anders is voor alles wat online is.
Ja.
Dus alles wat internationale, de internationale platforms is. Internet is natuurlijk per definitie iets internationaal. Dat kan je niet door een grens tegenhouden. Dus daar hebben we wel concurrentie. In die zin dat ieder instaat voor zijn eigen repertoire. Dus dat wil zeggen, als wij akkoorden gaan sluiten met platforms, met Spotify bijvoorbeeld, of met Apple Music, met YouTube, dan gaan wij een licentie geven voor ons repertoire, dus de leden die wij vertegenwoordigen, dus die 40.000 muziekauteurs, en niet die miljoenen andere auteurs die in de wereld ook. Maar dat doen we wel wereldwijd. Dus daar is het eigenlijk de omgekeerde richting. Dus voor ons repertoire wereldwijd, en daar hebben we natuurlijk wel een concurrentie, want iedereen concurreert met zijn met zijn repertoire.
Wel,
daar is er een concurrentie.
De concurrentie van Frankrijk met
Wel, daar is er een concurrentie. Opnieuw, als ik het neem van, als we het wereldwijd repertoire vertegenwoordigen in België, bijvoorbeeld iemand die een café, muziek speelt in een café, wij gaan dan een licentie geven. Ja, of dat die auteur nu rechtstreeks lid is bij ons, bij Sabam, of die is rechtstreeks lid bij de Franse auteursmaatschappij, dat speelt eigenlijk geen rol.
Uh-huh.
Dat speelt eigenlijk geen rol. Wij gaan dat geld ontvangen en doorstorten naar Frankrijk. In online is het anders natuurlijk, want als je daar iemand kunt lospeuteren van een andere auteursmaatschappij, en neem nu dat wij morgen Zaz of Zazie of Marco Borsato ik verraad nu al mijn generatie, mijn leeftijd door zo'n namen te noemen, maar of Ronnie Flex of whatever, naar ons kunnen halen in ons repertoire, dan gaan wij die auteurscomponisten ook vertegenwoordigen online wereldwijd. Dus dat kan wel. Dus daar is wel een concurrentie natuurlijk. Hoe groter je repertoire, hoe meer vergoeding dat je gaat krijgen van die streamingdiensten.
Ja.
Dus hoe interessanter
de organisatie ook kan draaien.
Hoe interessanter voor de organisatie in die zin dat je natuurlijk veel beter kan onderhandelen met een groter, interessant repertoire voor die online platforms.
Vanuit die internationalisering zijn er ook initiatieven ontstaan, zoals ICE. Kan je misschien eventjes kaderen wat dat doet en waarom dat belangrijk is en waarom dat helpt in onderhandelingskracht hebben ten opzichte van DSP's?
Bij ICE is eigenlijk, we werken met ICE samen op twee vlakken. We werken met ICE samen, wat dan heet ICE Services, voor de online exploitatie, dus het online gebruik van ons repertoire.
Uh-huh.
Dat is één ding. Maar we werken ook met ICE samen voor de documentatie van onze werken. ICE is eigenlijk een bedrijf dat voor een aantal beheersgenootschappen werkt. Ze werken voor de Engelsen, de Zweden, de Duitsers, de Belgen. Ik dacht de Denen ook, de Nederlanders. Er komen er meer en meer bij. Omdat het gewoon moeilijk is om een beheersmaatschappij voor een kleine beheersmaatschappij om zelf die online te gaan beheren. Om de eenvoudige reden dat wij van de platforms, Spotify, Apple Music, YouTube, krijgen wij gewoon alle informatie door. Ja. Dus we krijgen alle informatie door. Je moet weten, 100.000 songs per dag die toegevoegd worden aan Spotify. Die miljarden streams die zij op jaarlijkse basis genereren, die zouden we allemaal krijgen en die zouden we moeten verwerken in die zin dat wij dan moeten gaan kijken tussen die miljarden streams welk ons repertoire is.
Ah ja, oké.
Dus het is wel duidelijk dat daar een schaalvoordeel is door die kosten te mutualiseren, die rekenkracht.
Het is geld. Geen Excel-sheet.
Voilà, het is geen Excel-sheet die je moest... In het begin was dat wel zo, hè. Gebeurde dat met Excel-sheets en draaide die Excel-sheets? In het begin, ik spreek van 15 jaar geleden, gebeurde dat wel nog zo, maar dat is niet houdbaar. Dat gaat... het aantal streams per dag wereldwijd, ik heb het nu niet nagekeken, maar je zou het kunnen kijken op Spotify Charts, hoeveel de top 10 wereldwijd aan... Ja, dat gaat over miljarden, triljarden, ik weet het niet. Dat gaat over ongelooflijk veel informatie. Want elke stream wordt eigenlijk... Het is niet van één liedje en dan een stream. Het is elke stream wordt eigenlijk is één lijn. Dus dat moet je gaan verwerken. Dus daarvoor werken we samen met ICE, die dat doet. Niet alleen voor ons, maar ook voor de Engelsen, de Zweden, Deen en zo verder. En die ons dan een file bezorgen van... dit is volgens ons wat er van jullie repertoire is gestreamd. Wij moeten dat valideren. Hè. Wij moeten zo zeggen van, ja, dat is juist. Of we hebben de indruk dat er hier toch wat ontbreekt. En op basis daarvan wordt een platform gefactureerd door ICE.
Ja, jullie factureren dan aan ICE.
Ja, en wij, het is een systeem van... En dus hoe dat het technisch juist in elkaar zit. In ieder geval is ICE, waar ik daar wil toe komen, dat is de tweede opdracht van ICE. Zij gaan ook gaan onderhandelen voor ons. Dus zij gaan de deals gaan onderhandelen met de Spotify's, de YouTube's en zo verder.
In naam van auteurs dan eigenlijk?
In naam van de auteurs-componisten of het repertoire van de auteurs-componisten die zij vertegenwoorden. Dus het is niet alleen voor ons repertoire, maar het is ook voor de Engelsen, Italiaanse en zo. Ja. Slecht voorbeeld. Niet de Italiaanse, de Zweden, de Nederlanders, de Denen en zo verder. Dus wat wil zeggen dat ze vanuit een onderhandelingspositie veel sterker staan dan als wij alleen zouden moeten gaan onderhandelen met Spotify en YouTube. Want ik denk dat Spotify zich waarschijnlijk wel zou kunnen voorloven om te zeggen van dat Belgisch repertoire, dat gaan we even niet gebruiken. Dat is al gebeurd, hè? Niet met België. Toch wel, met België is het wel gebeurd. YouTube heeft dat ooit gedaan met België. Maar nu onlangs nog met Finland, denk ik, en de Denen hebben het ook al zitten gehad. Waar YouTube bijvoorbeeld zegt van ja, geen nieuwe deal, wel, dan gaan we gewoon geen Deens repertoire of geen Fins repertoire meer aanbieden.
Oké.
Zo zitten die machtsverhoudingen. Dus door samen te zitten met een aantal andere grote repertoires, want het Engels repertoire is toch een zeer belangrijk repertoire, dan heb je al wat meer. Dus die onderhandelingspositie is zeer goed. Maar daarin is er ook concurrentie. Dus ICE heeft ook concurrenten op de markt. Er zijn...
Andere initiatieven die
ze doen, de grootste en belangrijkste is de Franse. Dus die hebben een eigen systeem ontwikkeld. Dat heet U-Rights. En daar is overwogen vanuit Salam om te kijken of we niet beter met U-Rights zouden werken. Maar er is vastgesteld gewoon dat ICE een betere deal was voor onze auteurs-componisten. Voor de eenvoudige reden dat ze meer territoria bestrijken. Dus ze hebben veel meer landen die ze afdekken. En twee, meer platforms ook, met wie dat ze een deal hebben.
Nou ja, oké, ja.
Dan U-Rights. We hebben dat vergelijkt. Misschien dat U-Rights nu ondertussen verder is. Maar in ieder geval, toen dat we de deal sloten, en was dat wel het geval. Dus dat is de reden waarom we daarin meegestapt waren. Ook omdat, ik denk, naar tarieven toe, naar de onderhandelingen, ik denk dat voor auteursrechten min of meer alle... Het schijnt dat wij de beste deal hebben, maar die is vertrouwelijk, dus ik ken die zelf ook niet. Het enige wat ik weet is dat min of meer door de band heen het aandeel auteursrecht die betaald wordt, en dat is niet alleen aan de auteurscomponist, maar ook aan de, aan de uitgever, dus de publishing rights, niet de recording rights, dat dat meestal rond de 15% draait. Op de inkomsten van...
Ja, het blijft altijd nog altijd een moeilijkheid waarin dat je in een discussie zit met zowel publishers als de platenfirma's, de recording industry. Denk je dat we ooit naar een soort van user-centric model zouden kunnen gaan? Allee, iets dat voordeliger is dan voor de auteurs-componisten?
Goh, daar zijn studies naar gedaan, naar die user-centric. Allee, ik denk dat het misschien belangrijk is om te weten, de meesten weten wel, het model zoals het nu is een redelijk grof model. In die zin, er wordt op marktaandeel verdeeld. Dus hoe groter, eigenlijk het komt erop neer, hoe groter het genre of hoe groter dat de artiest is, hoe meer aandeel dat hij gaat binnentrekken. Omdat het is een beetje the winner takes it all. Hè.
Het is niet één op één.
Het is niet één op één, nee, voilà. User-centric model wil zeggen dat men gaat kijken naar elke gebruiker die betaalt of elke gebruiker wiens abonnement reclameinkomsten genereert.
Ja.
Dat je gaat kijken wat hij beluisterd heeft en op basis daarvan een verdeling gaat maken.
Uh-huh.
Dus dat wil zeggen, als ik, naar vijf albums geluisterd heb, dan zullen de auteurs-componisten van die vijf albums de €10 die ik betaald heb die maand en die vijf albums die ik die maand beluisterd heb, zij gaan dat geld krijgen. Dat is nu niet het geval. Nu gaat mijn... 10, het is iets meer nu, het is 11 euro of 12 euro, gaat in een pot en die wordt dan verdeeld op basis van het aandeel streams dat elke opname heeft in de verdeling en dan teruggeleid tot de auteur-componist. Het nadeel van de user-centric model, het voordeel zou zijn dat het inderdaad fijner is en eerlijker, rechtvaardiger, dus ik ben daar wel voor. Maar ik ben naast mijn rechtvaardigheidsgevoel ook een beetje een pragmaticus. Wat ik begrepen heb, is dat als je voor elk... Dat wil zeggen dat je, gewoon meer data gaat moeten verwerken. Want je moet eigenlijk voor elk abonnement gaan kijken. Dus voor elk abonnement moet je dat bepaald bedrag dat daaraan toegekend is, moet je gaan verdelen over de verschillende nummers. Dus je gaat echt per lijn ga je moeten gaan kijken wat is er juist gestreamd. Dat gebeurt nu al. Maar dat ga je ook telkens moeten linken aan een bepaald abonnementstype. Dat gaat, ik denk voor ons gaat dat nog meevallen. Ik denk dat ICE daar wel in lukt. Maar het gaat het rechtenverdelingsverhaal moeilijker maken, complexer maken.
Ja, want uiteindelijk voor radio hier in België lukt dat dan wel goed, die verdeling.
Maar het enige verschil is dat er niet... het radiomodel is niet zo dat ze elke luisteraar apart gaan nemen van waar heeft hij naar geluisterd. Dat is hier wel het geval. Hè? Dus hier gaat men gaan kijken van waar heeft elke streamer exact naar geluisterd. Bij een radio, de radio speelt muziek.
Je kunt het niet weten, hè?
Nee, zelfs als je het zou weten, zou je elke gebruiker, dus elke luisteraar apart van naar wat heb je juist geluisterd. Dat. Je zou dat niet kunnen. Dus nu is het bij de radio is het een lump sum dat betaald wordt. Weliswaar op de consumptie van de muziek. Op het spelen van de muziek, niet in die zozeer de consumptie. En dat bedrag wordt eigenlijk verdeeld op basis van een playlist. En die playlist is de muziek die gespeeld wordt. Niet de muziek die geconsumeerd wordt, want het is een pushmodel. Hè? Dus mensen luisteren. Het is
geen choice.
En dan is de vraag natuurlijk, ja, streaming is dat, hè, want dat is ook een, maar dat is dan meer een rechtenverhaal. Is muziek eerder radio luisteren of is muziek eerder muziek kopen? Hè, is het een sale of is het een listen? Dat is een beetje de...
Even een korte boodschap van algemeen nut. Vind je deze podcast leuk? Of heeft het je al iets kunnen bijbrengen? Can you show it some love? Volg of abonneer je op Spotify, YouTube of waar je ook luistert. En deel het gerust met een vriend, want... Hoe meer liefde deze podcast krijgt, hoe interessanter de gasten worden. Back to the podcast.
Ja, en in België heb je, binnen Spotify heb je nog heel veel freemium abonnementen. Wat is de impact daarvan dan?
Ja, er zijn een aantal dingen. Hè. Dus één, België is een kleine markt, heeft een historische achterstand, omdat ook Spotify veel later bij ons gekomen is.
Uh-huh.
De historische achterstand heeft ook voor een stuk te maken, maar ik denk dat in jouw programma al opgeworpen is, dat er een verbod was op koppelverkoop. Dus je kon vroeger een internetabonnement en een streaming, dat kan je samen, of een telefoon samen met een streamingabonnement, dat gaat. Dat gaat in Nederland, maar dat heeft lang niet gekund in België. In Nederland is er inderdaad, allee, die markt is ontploft. Hè. Dat was ook een van de betere, allee, als niet de beste markt na Zweden. Voor Spotify. En dat is door de zogenaamde KPN-deal. Dus er zat in je KPN-abonnement zat een gratis Spotify-abonnement. En dat zat erbij, maar weinig mensen gebruikten dat. En KPN heeft daar ooit een campagne op gedaan, waardoor dat die uptake ineens veel groter was. En mensen zijn dat gewoon blijven houden.
Ja, oké. Ik denk, één keer dat je dat hebt...
Belgacom heeft dat geprobeerd. Ja. Voor de jongere luisteraars, de Proximus nu, die hebben dat ooit geprobeerd met Deezer. Die hebben ooit in een abonnement... Die hadden iTunes. Hè. Je had in je Proximus-abonnement, had je internet, had je, ik denk, nagelang je abonnement tussen 5 en 20 downloads, gratis downloads per maand. En dan na iTunes hebben ze een deal gesloten met Deezer om hetzelfde te doen met de streamingdienst, maar... Dat is ook niet goed gepromoot geweest. Dat is een beetje een stille dood gestorven. En dat hebben ze niet opnieuw gedaan. Base heeft dat wel ooit geprobeerd met Spotify. Waarbij dat je eigenlijk gratis 1 maand kreeg om te proberen. Maar ja, die kreeg je sowieso, maar je moest je niet inschrijven.
Ja, ja.
Maar dat is ook niet... Dat heeft ook niet gewerkt. Dus je hebt er wel... Allee, het voordeel is dan dat je een soort organische groei hebt in België. Die je in andere landen niet hebt, omdat die gepusht is. Maar die gaat veel te traag. En ja, de lage prijs van subscription. Het feit dat je ook een aantal abonnementen hebt die de prijs naar beneden trekken.
Ja, ja.
Voor het aantal gebruikers. Dus die gezinsabonnementen, studentabonnementen. Je hebt freemiums en die wordt nog heel veel gebruikt. Dus het aandeel betaalde abonnementen is in België een stuk lager dan in andere landen. En dan is er ook het lokaal repertoire, hè. Die eigenlijk op streaming een kleiner aandeel heeft dan in andere landen. Ik heb er wat cijfers bij gehaald. Ik heb er speciaal de Week van de Belgische Muziek voor uitgepikt. Dus die heeft plaatsgevonden tussen 22 en 28 januari. En dus gekeken van, oké, de charts, Spotify, meest gestreamde artiesten. En dan zie je dat in de eerste 3 Belgische artiesten die je in die lijst tegenkomt, dus Bazaar, Pomlin Thijs, en dan moet ik even spieken op mijn blad, Dimitri Vegas en Like Mike. Maar dat is plaats 23, 24 en 30. Dus zo laag moet je al gaan zoeken. We spreken daar over 170.000 tot 180.000 streams op een week tijd. Dus tijdens die Belgische Muziekweek. Dan heb ik even gecontroleerd. Even vergeleken. Als je dat even gaat vergelijken met Nederland. Geen Belgische muziekweek in Nederland. Ook geen Nederlandse muziekweek. Dus enkel een doodgewone week in Nederland. En dan zie je dat... ik moet eerlijk zeggen, ik had er van 2 van de 3 nog nooit van gehoord. Heb je 3... De eerste 3 zijn Fleming, Donny en Roxy Dekker. Ja. Nederlandse productie, Nederlandse artiesten. Nummer 2, nummer 6, nummer 7. En streams, houd u vast, aantal streams op dezelfde week tijd tussen 900.000 en 1,2 miljoen streams.
Ja, dat is een gigantisch verschil.
Dat is tussen 4 en 6 keer meer streams voor lokaal. Dus dat maakt het verschil natuurlijk. Hè. Als je nu aan alle Belgische artiesten kan zeggen, van, ja, kijk, je kunt tussen 4 en 6 keer meer verdienen aan streams dan dat je nu verdient... Ik denk dat er veel mensen gelukkig gaan zijn. En om even terug te komen ook op de proportie. Want dit is een proportie op basis van de... Ja, het zijn verschillende rankings. Hè, dus lokale. En bij Nederland nummer 2, 6 en 7. En dan in België 23, 24 en 30. Dus dat is wel normaal dat wat minder is. Maar als je dan gaat kijken naar de nummer 1 van die week. De nummer 1 in België heeft 439.000 streams. De nummer 1 in Nederland heeft 1,6 miljoen streams. Dus daar opnieuw heb je een multiplicator van bijna 4.
Er wordt algemeen gewoon meer gestreamd.
Er wordt gewoon algemeen meer gestreamd, maar niet alleen meer gestreamd. Want ik kan me niet voorstellen dat we gewoon minder luisteren naar Spotify. Er zijn gewoon meer gebruikers. Nu, dat heeft voor een stuk te maken met dat er meer inwoners zijn. Dus dat is logisch, maar meer inwoners. En ik neem België als totaliteit. Ja, meer inwoners zou willen zeggen dat je ongeveer anderhalf, een multiplicator van anderhalf hebt. Maar hier zit je met een multiplicator van maal vier, maal zes.
Ja.
Dus de macht zit gewoon... Dus je hebt...
Plus we hebben twee landstalen.
Ja, maar je hebt lokaal dat minder populair is, dat is één, hè, omdat ze minder hoog in de rankings zitten. Plus er wordt minder gestreamd ook. Dus dat is een dubbele negatief bijna. Hè. Dus dubbel... Twee keer eigenlijk dat je afgestraft wordt. En dus dat zijn zaken die ja, ik heb ook niet de oplossing. Ik heb ook...
Nee, ik ging vragen, maar ik denk dat niemand...
Ik heb niet de concrete oplossing, maar ik denk dat voor een stuk het streamen meer moet gepromoot worden ook, op een of andere manier. En het gemakkelijker moet gemaakt worden om...
Vanuit artiesten dan?
Maar ik denk voor een stuk ook uit Spotify gaat er genoeg aandacht naar Belgische muziek. Op Spotify. Ik weet dat ze nu met specifieke playlists werken en zo verder, maar gaat er genoeg aandacht?
Maar het feit is dat we ook geen Belgisch kantoor hebben.
We hebben geen Belgisch kantoor. Wordt er wel genoeg inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat mensen betalen voor een abonnement? Want dat is ook iets dat ons zou kunnen helpen. Want je mocht dan nog veel streams hebben. Neem nu dat Pommelien ook 1,6 of 1,2 miljoen streams zou hebben. Ja, dan nog moet je ervoor zorgen dat er voldoende mensen zijn die ervoor betalen ook. Want als al die streams allemaal freemium zijn, dan gaat dat niet veel opbrengen.
Exact.
Dus je moet dat aandeel betaalde abonnement. Dus, en dat is iets wat Spotify wel eens kan aandoen. De zichtbaarheid verhogen van Belgisch repertoire is ook iets waar Spotify iets kan aandoen. Heeft dat te maken met het feit dat we geen kantoor hebben in België? Misschien, ik weet het niet. Maar dat is iets waar Spotify of Apple Music... ik wil nu Spotify niet viseren. Ik spreek over Spotify omdat het de grootste is in België, by far.
Ja.
Maar daar ook moeten er afspraken gemaakt worden met de labels. De labels moeten aan tafel zitten met Spotify om ervoor te zorgen dat is een job voor een stuk ook, hè, om ervoor te zorgen dat lokaal repertoire meer aandacht krijgt. En Spotify overtuigen om te investeren in België. We hebben tijdens de Belgische Muziekweek ook de Mias gehad. Allee, die show is... We boksen een beetje boven ons gewicht. Hè. Dankzij ook de muziekindustrie die we hebben, die investeren in die show. De producenten, maar ook de playwright en Sabam hebben daarin geïnvesteerd. Maar ook dankzij de VRT en publieke omroep, die redelijk belangrijk is. En dus die show wilt produceren en live uitzenden. En dan een organisatie zoals Vibe, die ook mee in die organisatie zit en zorgt voor een sectorfeest. Maar het is een feest waar we echt boven ons gewicht boksen en waar, als wij buitenlandse gasten uitnodigen, we hadden Denen en Nederlanders aan ons tafel tijdens de Mias, die keken hun ogen uit. Hè. Dat is, in Nederland is er zo geen show. Hè? In Denemarken ook niet. Hè? En dus wij in ons klein... uiteindelijk spreken we over een regio van 6 miljoen inwoners. Iets meer dan 6 miljoen inwoners. Zo'n show op poten kunnen zetten. Live uitgezonden vanuit het Sportpaleis in Antwerpen. Dat is wel... Dat is een mooie vitrine. En ik vind de inspanningen die de industrie doet... Allemaal, hè? Of dat nu auteurs, componisten, muzikanten, producenten, maar ook omroepen en organisaties zoals Vibe, de inspanningen die we doen en die ook iets opbrengen. Ik vind dat Spotify daar voor een stuk ook, en die de andere spelers daar ook voor een stuk moeten kunnen zouden moeten kunnen op kapitaliseren en mee ondersteunen om ervoor te zorgen dat het nog meer zichtbaarheid krijgt. En dan missen we een beetje die... Ik herinner mij nog Mia's die georganiseerd werden, dat we nog akkoorden hadden met Spotify, die een speciale Mia-lijst had gemaakt en zo. Die hadden een speciale Mia-playlist gemaakt. Dus ik weet niet in welke mate dat ze dat opnieuw dit jaar gedaan hebben. Het is wel opvallend dat de eerste twee artiesten die aan bod komen in de Spotify-lijst van die Belgische Muziekweek... niet toevallig waarschijnlijk. Bazaar, met Hou mij vast. En Pommelien Thijs met Rob en Overonder. Nu, Pommelien Thijs was alom tegenwoordig. Dus dat zal ook meegespeeld hebben. Maar het is wel opvallend dat die twee nummers ook stegen. Dus die zijn, denk ik, 3 of 6 plaatsen gestegen in die chart, in die week. Dus dat zal wel een effect gehad hebben. Dus kapitaliseer daarop. kijk daarnaar. En, maar inderdaad, je hebt er wel mensen nodig die naar die Belgische markt kijken en daar iets mee doen. Ook marketinggewijs en promogewijs iets doen met die... Met dat platform, om ervoor te zorgen dat Belgisch repertoire veel, veel hoger in die charts staan. Het kan, het is een beetje raar dat Nederlands repertoire op nummers 2 en 3 belanden en dan nummer 2, 6 en 7 belanden in een niet-muziekweek. Een doodgewone week dus. En in België, de Belgische muziekweek, die zowel langs in Vlaanderen als in Wallonië heeft plaatsgevonden, dat daar we niet verder geraken dan een plaats 23 en 24. Tijdens een week waar specifiek naar Belgische muziek zou gespeeld worden.
Ja, stof om over na te denken.
Ik denk dat volgend jaar, toen moeten we daar zeker naar kijken, want ik denk dat we daar opportuniteiten en kansen aan het missen zijn. En dat we misschien aan tafel moeten zitten met die spelers die investeren in de Mia's en in de Belgische Muziekweek, om samen te gaan zitten met Spotify's en Apple Music's, om te kijken van hoe kunnen jullie daar nog meer zichtbaarheid aan geven.
Om eventjes verder te gaan op technology. AI is hier al vaak aan bod gekomen en zal hier nog vaak aan bod komen. Hoe kijkt Sabam hier naartoe? Want het zal ook nog eventjes duren tegen dat de wetgeving alles in kannen en kruiken heeft. Nog veel onderhandelingen te gaan. Hoe kijkt Sabam hier naartoe en de impact naar creatie van muziek?
Goh, ik denk gelijk de meeste met grote ogen van wat er gaat gebeuren. Het is een beetje... Nu, het is een fenomeen dat niet nieuw is, dat al een tijdje... Laten we zeggen, onder de radar in verschillende bedrijven waren al actief met AI. Hè. AI is ook niet nieuw. De generatieve AI is natuurlijk redelijk nieuw nu, maar het is op een zeer korte tijd populair geworden.
Social media heeft er ook veel mee te maken.
Social media, ik bedoel, ChatGPT kwam ineens met een publieke versie waar iedereen kon op inschrijven en mee aan de slag kon. En de doos van Pandora was open, hè, bij wijze van spreken. En het werd toen ontdekt. Het was er al, hè, maar het werd ontdekt eigenlijk, want het was er al. Dus wij kijken daar op een aantal manieren naar. Eigenlijk wat wij eigenlijk relatief snel gedaan hebben, is gekeken naar het juridisch kader. Hè, want wat ons betreft is het dan van de auteur-componist. Die composities, die teksten, die muziek wordt gebruikt om dan nieuwe muziek te maken of nieuwe teksten te schrijven. Hoe gaan onze auteur-componisten, en niet alleen onze auteur-componisten, maar ook in de andere disciplines, en ik denk aan schrijvers, hè, romanschrijvers, auteurs, regisseurs, scenaristen, illustratoren, fotografen, allemaal beroepen die geraakt worden door AI in een essentie, namelijk creëren van dingen. Uh-huh. Hebben we gekeken naar het juridisch kader. Hoe zit het juridisch kader in elkaar? En daar zijn we heel snel gebotst op iets dat eigenlijk niet voorzien was in het juridisch kader, maar dat wel voor gebruikt, misbruikt wordt, zou ik bijna zeggen. En er is een richtlijn geweest die eigenlijk de online markt van de auteursrechten zou regelen. Dat is de Digital Single Market, de DSM-richtlijn of de copyright-richtlijn ook. Daar staan een aantal dingen in die eigenlijk wat dan vroeger de value gap of de transfer of value heeft geregeld. Namelijk platformen die vroeger die toelieten, zoals YouTube of Facebook, die laten toe aan hun gebruikers om content op te laden op die platforms. En die zeiden altijd, als we gaan onderhandelen, maar dat is onze verantwoordelijkheid niet, dat zijn onze gebruikers. Dus we moeten onze gebruikers aanpakken en hen vragen om te betalen. Je moet dat niet aan ons vragen. En dus dat is eigenlijk... Er zijn nog andere dingen in die richtlijn, maar dat was eigenlijk de bedoeling van de richtlijn om dat te regelen. Daar zijn een aantal dingen mee geregeld. En een van die zaken is dat er een nieuwe uitzondering is ingevoerd in die richtlijn. En die kan niet te technisch gaan, maar eigenlijk komt erop neer... Dat heet een uitzondering voor tekst- en datamining. Eigenlijk komt erop neer dat... bedrijven die informatie screpen van het internet in het kader van onderzoek, bijvoorbeeld, dat die geen auteursrechten moeten betalen. Dus dat die vrijgesteld zijn van hun toelating te vragen. Als je dat toepast natuurlijk op wat er met AI gebeurt, mensen hadden daar niet aan gedacht natuurlijk, dat AI ook van alles ging scrapen en daar nieuwe dingen ging mee maken. Dus eigenlijk beroepen die AI-modellen zich op die uitzondering. En de Europese Commissie lijkt in een richting te gaan. Europees Parlement niet. Maar de Europese Commissie lijkt in een richting te gaan. Ja, dat is een uitzondering, tekst en data mining. Nu, als dat voor commerciële doeleinden is, wat meestal het geval is bij die AI-modellen, dan is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de individuele auteur-componist, houdt u vast, individuele auteur-componist, om zijn opt-out uit te oefenen. Dus die moet eigenlijk aangeven aan die AI-modellen van ik wil helemaal niet dat je mijn creaties gebruikt om uw AI-model te trainen.
Dan moet je dat al weten natuurlijk.
Dan moet je dat al weten. Ja. Hoe doe je dat? Er wordt niet uitgelegd in de wet hoe dat je dat moet doen. Dus, voilà, dat is niet zoiets dat je kunt invullen. Moet je dat werk per werk doen of moet je dat voor repertoire doen? Enzo. Nu, vermits dat wij zijn in onze statuten gaan kijken om te kijken of dat wij dat niet namens onze auteurs konden doen. Want al die werken zitten bij ons. Wij hebben dat gedocumenteerd. Ja. Dus we dachten van, we gaan een keer kijken of dat wij dat kunnen doen namens onze leden. Dat gaat. Dus dat is voorzien in onze statuten. Dus we hebben dat ook gedaan namens onze leden. De vorm is gewoon, we hebben dat gewoon publiek gemaakt. We hebben gewoon gezegd van, wij oefenen onze opt-out uit namens onze auteurs, componisten en alle auteurs die bij ons aangesloten zijn voor het repertoire dat er zit.
Alle AI-bedrijven zouden daar eigenlijk in principe...
Alle AI-bedrijven zouden daar rekening moeten... Nu, dat is niet voldoende natuurlijk. Want wij weten ook niet, en dat is dan de volgende stap, we weten ook niet welk repertoire dat ze exact gebruiken. Want meestal gaat dat in een blackbox, er komt iets uit, maar we kunnen wat eruit komt, kunnen we niet identificeren. Dus het eerste wat we moeten weten is van, ja, welke werken heb je gebruikt? Dus die input van om uw AI-modellen te trainen, geef ons een keer een lijst van... wat je gebruikt hebt, zodanig dat we kunnen zien of dat er een stuk van ons repertoire bij zit en dan kunnen we een licentie geven. Dus dat is iets dat is het eerste wat we gevraagd hebben. Dat is echt het eerste. We vonden dat het belangrijkste, want er moet transparantie zijn. En er is vorige week eigenlijk, een AI-act goedgekeurd. Dus Europa voor één keer. Dat is een van de pioniers en voorloper in... Ja, eerst in de hele wereld, hebben die een AI-wet goedgekeurd. En dat is nu ook door de lidstaten goedgekeurd. Dus dat moet nu naar het parlement en dat is normaal een formaliteit. Omdat je die unanimiteit hebt op niveau van alle lidstaten. En die AI-wet gaat onder meer, of vraagt onder meer, of verplicht onder meer die AI-modellen om transparant te zijn over de content of de data die ze gebruiken om hun AI-modellen te trainen. Dat staat nu in de wet. Dus dat gaat ons toelaten ook om voor te bouwen. En de volgende stap is eigenlijk, één keer dat we weten, want die transparantie, we gaan die moeten organiseren. Wat moeten die AI-modellen ons geven en zo verder.
Ja, absoluut.
Dus het is nu een juridisch kader geven. En één keer dat je dat hebt, de volgende stap is toestemming. Dus we gaan naar hen moeten gaan van kijk, je wilt ons repertoire gebruiken en je gaat toestemming nodig hebben. Daar gaat er een discussie ontstaan, zeker weten, omdat die AI-modellen zich gaan beroepen op die uitzondering. Die gaan zeggen, ja maar, we hebben een uitzondering. Wij gaan zeggen, ja maar, we hebben opt-out uitgeoefend. Ja maar ja, wat we al gebruikt hebben, dan mogen we blijven gebruiken, want toen had je geen... Dus er gaat een discussie ontstaan. Dus dat is de volgende stap waar we moeten... Dus de volgende stap is eigenlijk die transparantie, hoe gaan we dat organiseren, maar dan... De tweede stap die je moet nemen is van ja, hoe gaan we die toestemming bekomen? Hoe gaan we die AI-bedrijven overtuigen van ja, je moet een toestemming vragen, je moet een licentie vragen om die data die eigenlijk toebehoren aan onze auteur-componisten, maar idem voor de uitvoerende kunstenaars, idem voor de labels, voor hun opnames. Dus dat gaat. En dan de laatste stap, de finale stap, is daar hoeveel gaat dat opbrengen? Wat gaan we daarvoor vragen? Welke vergoeding gaan we daarvoor vragen? Dat zal de ultieme stap zijn. Dus daar zijn we echt in het begin. Maar we zijn daar wel enorm mee bezig. We hebben drie jaar geleden hebben we al iemand gehad die vanuit Londen. Dat was toen nog via verbinding, want er was nog COVID en zo. Die over, onder andere over AI, maar over virtual reality, metaverse en over AI onder andere gesproken heeft. En zegt van, dat gaat eraan komen, dat gaat er snel aankomen. En we hebben vorig jaar ook een seminar gehad waar we onder meer over artificial intelligence hebben gesproken. Om na te denken van, ja, wat gaan we doen? En dus de eerste stap is die opt-out die we gedaan hebben. Maar we moeten onze licenties aanpassen. En we moeten...
een proces van lange adem.
Ja, we moeten onze processen ook aanpassen. Want als wij een licentie geven bijvoorbeeld aan een radio, moeten we misschien uitdrukkelijk zeggen in die licentie die we geven aan de VRT, van ja, ons repertoire moeten we wel niet gebruiken om daar met AI aan de slag te gaan. Want zij gaan... Voilà. Dus dat zijn ook zaken die we gaan moeten voorzien. Dus we zijn daar wel... We zijn daar enorm mee bezig. Intern is daar een team van 4-5 mensen eigenlijk ja, veel mee bezig. En een stuk van dat team is meer het juridische, politieke. Daar zit ik in. Dus dat wil zeggen deelnemen aan hoorzittingen, antwoorden op vragen van politici, oplossingen bedenken voor het juridisch kader. Dan heb je meer twee mensen die bezig zijn met het licentiemodel, van die toestemming, hoe gaan we dat organiseren? En welke voeding gaan we daarvoor vragen? En dan is er ook een persoon bezig specifiek naar hoe kunnen we AI inzetten om eigenlijk onze werking te verbeteren van collectief beheer. Hoe kunnen we het beheren van rechten verbeteren zodanig dat we eigenlijk de kost die de auteur heeft om zijn rechten te laten beheren door Sabam, dat we die naar beneden kunnen krijgen. Dat is eigenlijk de doel. Dus hoe kunnen we technologie inzetten om ervoor te zorgen dat ja, meer rechten, hè, het deel van het geld, meer geld naar de auteur gaat en wij efficiënter kunnen werken zodanig dat we meer data kunnen geven aan onze auteurs of meer zorgen dat zij sneller hun geld krijgen en zo verder. Dus dat wordt ook... Of meer informatie krijgen. We zijn nu, ik denk dat we nu aan het... Als ik me niet vergis, zijn we nu aan AI aan het toepassen op... Op de wat dan heet de frequently asked questions. Dus eigenlijk zijn we aan het kijken naar een manier om ervoor te zorgen dat onze auteurs als ze een gewone vraag kunnen stellen in een zoekbalk en waar door middel van AI eigenlijk het antwoord wordt gezocht in een hoop data.
Om verder te gaan op het juridisch kader. Ik denk 2 jaar geleden was ik op het filmfestival in Gent en toen was er een keynote die sprak over work for hire en buyouts. Een systeem die heel veel wordt toegepast in de United States, maar in principe in Europa niet kan. Nu, door de internationalisering van de Netflix enzovoort, komen sommige Europese componisten wel eens onder zo'n buy-out contract terecht, wat in principe ja, niet zou mogen. Nu, hoe houdt deze kwestie Sabam bezig en hoe kan er daar een kader rond gebouwd worden?
Een kader is er, hè. Dat is het ergste van al. Het kader is er. In Europa is eigenlijk buy-out niet mogelijk. Zeker sinds de nieuwe richtlijn is die niet meer mogelijk, omdat die DSM-richtlijn waar ik over sprak, zegt duidelijk dat de auteur-componist en de uitvoerende kunstenaar, dus de muzikant, een gepaste en proportionele vergoeding moet krijgen voor de exploitatie van zijn werken. Niet voor het werk, maar voor de exploitatie van zijn werken.
Bijvoorbeeld in het koppelen van een compositie aan een serie.
Voilà, ja. Ja, in het algemeen. Dus niet enkel... Dat is wel de sector die het geraakt is door die wat dan heet de buy-out. Omdat daar inderdaad muzikanten of auteurs-componisten die muziek maken voor series, voor films. En zeker als dat dan is voor een globaal platform of een internationale speler, dat die meestal in een buy-out contract worden gestoken. En ik denk dat daar belangrijk is. En buy-out is aan zich wel verboden, maar het overdragen van rechten tegen een vergoeding, want dat is belangrijk, dus van, oké, hoe is die vergoeding geregeld? En ja. voor ons zijn er twee belangrijke zaken. Allee, voor ons zijn er twee zaken. Je moet het onderscheid, en dat wordt niet altijd gemaakt, je moet het onderscheid maken tussen betaald worden voor de prestatie, namelijk je wordt betaald voor... Als auteur-componist voor een serie, meestal krijg je een opdracht en dan wordt er u gevraagd om muziek te componeren, maar ook uit te voeren en zo, en dat het opgenomen wordt.
Ja, ja.
Zie je, dan komen we weer terug op die drie rollen die je kan hebben als auteurs-componist. En daarvoor krijg je dan een bepaald bedrag. En daar schuilt het addertje onder het gras, want dat bepaald bedrag en het contract dat je dan mee moet tekenen, houdt meestal een buy-out in. Waarbij dat gezegd wordt van, we gaan jou x euro geven, en dat zijn meestal mooie bedragen. Allee, hoe groter de productie en hoe belangrijker de muziek in de productie, hoe mooier het bedrag. Maar ik hoor dat deftige bedragen zijn. Maar dat bedrag is inclusief een totale buy-out van de rechten. Die voor een stuk logisch is, omdat een audiovisuele producent moet kunnen exploiteren en moet kunnen verkopen.
Dat is gemakkelijker.
Maar daar moet wel een vergoeding tegenover staan. Dus je kan een buy-out doen, dus de prestatie betaalt een bepaald bedrag. Maar als je zegt inclusief de overdracht van die rechten, dus een buy-out eigenlijk, dan moet je ook zorgen dat daar ook een vergoeding tegenover staat. En niet zeggen, want het is één bedrag en alles zit erin. En daar knelt het schoentje een beetje. Want veel van die, zeker in Europa, veel van die auteurs-componisten hebben jarenlang geleefd in een context van ik krijg een bepaald bedrag, ik maak mijn muziek, ik teken dat contract en via het collectief beheer ga ik mijn geld wel krijgen als de film wordt uitgezonden of gestreamd en zo verder. Niet dus, hè. Want als je in een buy-out contract zit, dan gaan al die rechten, die worden gewoon niet geïnt. Die worden zelfs niet geïnt, omdat die platforms aan, of dat nu Sabam of Sasem of Buma Stemmer is, die worden gewoon geconfronteerd met een contract van, sorry, maar wij hebben al die rechten, dus je kan daar...
We moeten eigenlijk niks aangeven.
Wij moeten niks aangeven, dus je hoeft daar niet voor te betalen. Dus dat is een serieus probleem. En die context bestaat in de Verenigde Staten, maar in de Verenigde Staten zit je ook in een context van... Of de auteur-componisten of andere regisseurs en scenaristen, acteurs, die zijn verenigd in guilds. Dat zijn unions, dat zijn syndicaten, dat zijn vakbonden. En die komen op straat als ze hun geld niet krijgen. Ik heb ze 20 jaar geleden op straat weten komen omdat ze geen inkomsten kregen uit DVD. Toen DVD-norm opkwam. Ja, die kregen gewoon geld voor de bioscoop. En dan DVD, DVD is niet voorzien. Dus zijn ze op straat gekomen. En nu doen ze hetzelfde door streaming. Of hebben ze gedaan voor streaming. En dan krijgen ze hun geld wel. Want dat krijgen ze, en dat heet dan residuals, dus eigenlijk wat er bovenop de bioscoop-exploitatie komt, die inkomsten worden gedeeld. Vroeger kwam dat 100% bij een filmproducent, bij de studio's. Maar nu komt dat binnen en wordt dat, naast de bioscoop-exploitatie, wordt daar ook een verdeling afgesproken. Zodanig dat die auteurs betaald worden. Maar dat is niet de context waar we in Europa gewoon aan zijn. De traditie is... Uh-huh. Dat wij gewoon een contract tekenen en dat eigenlijk een voorbehoud gemaakt wordt voor de inning door beheersmaatschappijen. Zeker wat de muziek betreft. En je ziet dat die internationale platforms dat niet gewoon zijn. Die hebben zoiets van, wij betalen
normaal. Wij hebben ook eigenlijk geen guilds die dan op straat kunnen komen om te betogen.
Er zijn wel guilds, maar dat zijn beroepsfederaties, maar die hebben geen... Die innen geen geld. Die maken geen collectief. Ze zouden dat kunnen. Hè? Dat is nu ook voorzien in de Europese richtlijn. Is er nu voorzien dat... is er dus die aangepaste en proportionele vergoeding die moet betaald worden voor de exploitatie. Want daar moet echt het onderscheid tussen gemaakt worden van... Oké, je hebt de vergoeding voor de prestatie. Het maken van de muziek, componeren, uitvoeren en opnemen. Maar dan ook voor de exploitatie. Voor het geval dat als die serie en die film succes heeft, dat die auteur-componist ook kan meegenieten van dat succes. Dat is een beetje...
Ja, het zal wel.
Dus dat is in Vlaanderen is dat goed geregeld met de klassieke audiovisuele sector. Met de film- en serieproducenten in Vlaanderen is dat eigenlijk goed geregeld. Meestal worden afspraken gemaakt tussen auteur-componist en... En die producenten, meestal is dat via een publishing deal, waarbij die audiovisuele producenten een publishing deal voorstellen, zodat ze ook eigenlijk mee... Ze exploiteren mee eigenlijk. Maar ze krijgen wel nog rechten. Die auteurcompanies krijgen wel nog rechten. En in de meeste publishing deals is dat 50%. Maar dat is beter dan niks. Want nu is het niks. Hè,
Is dat dan een discussie waarin jullie helpen faciliteren met die... internationale productiebedrijven om een betere regeling te bekomen?
We doen dat via onze Europese en internationale organisaties die de problematiek aankaarten. Het grote probleem is je zit nog altijd met die contractuele vrijheid. Dus auteurs-componisten mogen een contract sluiten natuurlijk.
Ja.
En als die contracten worden afgesloten, wat niet mag vergeten, wie is er in fout? Want de, ja, maar dat is het grote probleem. Dat is dat als je een contract tekent zonder dat je voorbehoud maakt, maar je hebt eigenlijk je recht dan al overgedragen aan een collectieve beheersmaatschappij die het eigenlijk voor jou zou doen. Maar als je het wegtekent aan de andere kant, je had het eigenlijk niet mogen wegtekenen. Je kon het eigenlijk ook niet wegtekenen. Maar ja, dat is dan de relatie tussen de beheersmaatschappij en zijn auteur. Dus wij zouden eigenlijk moeten zeggen tegen die auteur, ja, gaat dat moeten ongedaan maken. Dat gebeurt niet. Dus je moet eigenlijk gaan kijken naar manieren om die auteurscomponisten, die natuurlijk in een... Ja, in een, niet direct in... Als je met Netflix gaat, onder andere kan ik me voorstellen dat je niet direct in de...
Dat is het probleem,
in een goede positie zit, in een goede onderhandelingspositie. Of het zou moeten zijn dat een componist is die ze absoluut willen. Dus is het in die onderhandeling wat moeilijk. Maar je moet die auteurs wel bewust maken van het feit dat ze goed moeten kijken naar hun contract en kijken... dat ze dat verschil maken tussen die prestatie en die exploitatie en dat ze eigenlijk voor die exploitatie recht hebben op een bijkomende vergoeding als die film op DVD zal het niet meer zijn, maar via streaming of via een televisiekanaal wordt uitgezonden, dat ze daar nog extra rechten kunnen op beroep doen op extra rechten. En dan moet in dat contract voorzien worden. En eigenlijk kost dat die producent niks, want het is gewoon een voorbehoud dat je maakt en het is bij de exploitant zelf dat je gaat. Dus dat dat is ook wat we proberen te organiseren momenteel. Dus door middel van juridische adviesverlening. Dus je kan, we hebben een dienst binnen Sabam waarop je beroep kan doen. Waarbij je contracten nagelezen worden en advies gegeven wordt om wat wel in dat contract en wat niet in dat contract mag staan. En we hebben ook een aantal modelcontracten. We hebben een clausule specifiek voor voorbehoud van de rechten. Dat gaat aangevuld worden met een clausule specifiek voor voorbehoud van gebruik door AI-modellen.
Ja.
Maar het is veel bewustmaking. Hè. Het is informeren van auteurs, want zij zitten aan tafel met die producenten. Om ervoor te zorgen dat ze gewapend aan tafel komen en dat ze bewust zijn van de waarde van hun rechten. Want we hebben aan zich geen probleem dat ze hun rechten overdragen, ook voor de exploitatie. We hebben daar aan zich is dat geen probleem. Maar het moet wel voor de juiste prijs zijn. Het moet wel voor de juiste prijs zijn. En dus als je geld krijgt en in jouw hoofd denk je van oké, dat is gewoon voor de muziek te maken. En je hoopt en je denkt dan van ja, ik zal achteraf wel geld krijgen via Sabam en dat komt er niet. Ja, dan is wel een probleem natuurlijk. Want je hebt dan een contract getekend, niet met volledige kennis van wat je eigenlijk voor getekend hebt. Dus we hebben die dienst en we zijn dat nog verder aan het ontwikkelen, omdat we voelen dat dat wel iets is dat auteurs nood aan hebben. Namelijk die kennis van auteursrecht en daarnaast ook naburenrecht. We weten dat een waarde heeft en dat dat geen one-off is. Hè. Als je die, hoe meer rechten dat je bijhoudt, hoe meer kans dat je hebt om op termijn geld te hebben.
Ja, dat is juist wat je als auteur de inkomsten op lange termijn zal geven.
Dat is uw kapitaal eigenlijk die op termijn dividenden kan genereren. Eigenlijk moet het zo zien. Dat is eigenlijk geïnvesteerd eigenlijk door het feit dat je iets minder geld zou vragen in het begin, maar wel staat op het feit van, ja, dat zijn mijn rechten en ik wil 100% van die rechten behouden, gaat je op termijn meer opbrengen. Daar ben ik van overtuigd.
Ik volg je.
Want dat ene bedrag dat je gaat krijgen, dat is weg. En als je die rechten ook wegtekent, dat is weg. Hè? Dat komt niet meer terug. Hè? Terwijl dat je ziet dat met streamingplatforms, met gebruik van muziek... er zijn genoeg voorbeelden, weliswaar buitenlandse voorbeelden. Maar ik geef een lokaal voorbeeld. Al die liedjes die opnieuw gespeeld zijn, heruitgevoerd in... Ik ga twee programma's noemen. Like Me. Al die evergreens van vroeger en Johan Verminnes en zo verder van deze die liedjes die opnieuw gespeeld worden, dat brengt wel geld op voor die auteurs-componisten van die liedjes. Ja. Liefde voor muziek, idem dito. Hè. Dat zijn ook weer soms oude repertoire dat opnieuw gespeeld wordt door een nieuwe uitvoerder en zo verder. En die een nieuw leven krijgen. En waardoor dat die auteursrechten opnieuw worden gegenereerd. En die liedjes worden opnieuw gestreamd en zo verder. Dus, en je hebt daar natuurlijk heel bekende buitenlandse voorbeelden. Denk aan Kate Bush met Running Up That Hill, denk ik, was het in Stranger Things. En er zijn er nog liedjes die... En er zijn ook... want iedereen denkt series, iedereen denkt films, maar nu een fenomeen dat enorm aan het opkomen is. Het bestaat al jaren, maar waar België nu of Vlaanderen heel veel aan het investeren is games. muziek en games. Dat is ook iets. Hè? Dat, er wordt muziek ingelicenseerd. Die, ja, dat is een wereld op zich die heel veel, ja, een groot bereik heeft. En muziek ook belangrijk is in games. Dus daar ook is er een opportuniteit voor, ja, voor auteurs-componisten, maar ook voor muzikanten om te kijken van met games-uitgevers samen te werken. Maar opnieuw, daar ook die rechten, die rechten zijn daar ook belangrijk. Gemaakte muziek, daar betaalt een bepaalde prijs voor. En dan moet je voor de exploitatie van de game moet je ook ergens een deal kunnen vinden om toch nog een stuk van die rechten te kunnen behouden.
Absoluut. Ik heb altijd een laatste vraag.
Ja, ik weet het.
Je weet het ondertussen al.
Ja.
Het is als volgt. Moest ik hier nu een grote zak geld op tafel leggen voor jou? En wat zou je dat investeren om de muziekindustrie vooruit te helpen?
Ja, we hadden al even voorgesproken, dus het was wel... Het was al tof dat we die zak geld voor hetzelfde zouden gebruiken. En ik heb het al een paar keer gehad over die professionalisering, maar ik heb toch nog even nagedacht dit weekend om het nog specifieker te maken, want het is een beetje breed. Hè? Ja, zak geld, professionaliseren, maar wat dan exact?
Uh-huh.
Dus ik dacht eerder aan een... ik denk dat er een nood is in Vlaanderen, zeker, om een zak geld te steken in... ik noem het dan voor het gemak een Flanders of een Belgium's music. Wat zou dat dan zijn? Dat zou eigenlijk een soort vehikel zijn. Welke vorm dat moet krijgen, dat moet nog uitgemaakt worden. Maar die er eigenlijk voor zorgt dat onze muziek, en ik spreek niet over de opname, maar onze muziek wordt geëxporteerd en internationaal kansen krijgt. En dat gaat eigenlijk van... Want dat bestaat niet. In Vlaanderen bestaat niet. We hebben geen, hè, wat dan, hè, om het gemakkelijk te maken, een exportbureau, een muziekexportbureau, dat bestaat niet in Vlaanderen. We hebben Flanders Investment and Trade, dat eigenlijk een bureau is, die, ja, een exportbureau, maar voor alle sectoren geldt. En per definitie ook voor muziek. Maar ik had je al gezegd van, ja, muziek wordt een beetje bekeken als cultuur. We zitten een beetje met ons gat tussen twee stoelen zo. Van we zijn, hè, voor cultuur zijn we te economisch en voor de economie zijn we te cultureel. Dus we vallen altijd tussen de twee. Waardoor dat Flanders Investment and Trade ook zo naar de muziek kijkt. Het wordt niet bezien als een economische sector. Terwijl dat het wel een zeer belangrijke economische sector is die nog belangen niet... tot zijn volle wasdom gekomen is. Dus daar is zeker nog groei mogelijk. En ik denk dat die groei voor een groot stuk in het buitenland ligt. We zijn een klein gebied, een klein taalgebied ook. Maar als je denkt zelf voor Nederlandstalige muziek, denk aan Nederland bijvoorbeeld, een zeer moeilijke markt voor Vlamingen. Daar zijn er opportuniteiten. En andere landen ook. En Duitsland, Frankrijk, waarom niet? Dus ik denk dat we nood hebben aan een exportbureau, maar echt vanuit een economische reflex. Niet vanuit een culturele reflex, maar vanuit een economische reflex. Dat bestaat voor literatuur, hè, via het Fonds Literatuur Vlaanderen. Dat bestaat voor films en series via... En games eigenlijk ook, via Flanders Image. De Vlaamse Audiovisuele Fonds heeft een specifiek... Dus we moeten ook, daarom dat ik zei, Flanders Music of Belgium's Music, daar moeten we misschien nog over discussiëren van wat het meest opportun is. Ook wat het politiek het meest haalbaar is. Onze Franstalige vrienden die hebben wel een exportbureau. Die hebben Wallonie-Bruxelles Muziek, dus dat is een exportbureau. Die werken ook samen met Vibe, die dan vooral showcase festivals. Dat gaat vooral over netwerken. Maar hier heb je echt een economische component nodig. Met niet alleen netwerken, want netwerken is voor mij een beetje het resultaat van een heel voortraject. Het gaat over promotie, wat Vibe en Wallonie-Bruxelles Muziek samen onder de koepel Belgium Booms ook voor een stuk doet. Maar het gaat ook over economische impulsen. Het is nu eenmaal zo dat gaan toeren in het buitenland heel veel geld kost. Wij proberen dat wat te ondersteunen. Ook de Vlaamse overheid ondersteunt dat. Die hebben een aantal subsidies daar rond, een aantal beurzen. Maar je moet dat een beetje holistisch bekijken. Dus je moet eigenlijk, het is niet alleen subsidies daar, maar dan voor het Showcase Festival promo, dan moet je bij daar zijn. Nu is het allemaal een beetje verspreid. Je moet dat echt gaan centraliseren naar één punt waarbij dat je eigenlijk je Vlaamse of je Belgische muziek probeert in het buitenland op de kaart te zetten. En als ik het dan op het niveau van Sabam dan, of de auteur-componist, bekijk, hoe gemakkelijk is het om een song over de grens te krijgen? Je gaat veel gemakkelijker een song, dus een compositie, over de grens krijgen, want dat is eigenlijk virtueel, hè? Dus, veel gemakkelijker over de grens krijgen dan een groep. Of zelfs een opname. Want een opname, nog promotie enzovoort. Dus waarom niet gaan kijken ook of dat je bijvoorbeeld onze auteurscomponisten niet samen kan zetten met andere auteurscomponisten uit het buitenland om muziek te schrijven voor internationale artiesten. Hoe cool zou het zijn om dat morgen een Belgische producer of een Belgische auteurcomponist muziek mag schrijven voor Taylor Swift of voor Dua Lipa of voor Beyoncé. Dat zou toch... Sporadisch is dat al gebeurd, hè? Dat is al gebeurd. Maar als je dat stimuleert, als je dat kunt stimuleren, dat de internationale muziekmarkt naar België kijkt, net zoals ze voor de audiovisuele markt naar België kijkt, naar onze regisseurs, naar onze scenario-schrijvers. Hoe cool zou het zijn dat de internationale markt ook naar België kijkt voor onze songschrijvers?
Uh-huh.
Niet voor onze muzikanten, want die moeten over de grens krijgen met een hele entourage. Maar kijk naar onze songschrijvers, die dan meestal ook uitvoerende kunstenaar zijn. Maar naar onze songschrijvers om muziek te maken voor een internationale artiest. Waardoor dat die muziek ook gaat beginnen circuleren. Daar zou ik mijn zak geld in steken. En we gaan dat trouwens ook doen. dat is ook iets waar we met... Want dat is een aspect van Sabam dat we niet besproken hebben, maar die wel heel belangrijk is en met de jaren belangrijker wordt. Dat is Sabam for Culture, dat cultureel fonds, waar we niet alleen financieel gaan ondersteunen, maar ook adviesverlening. En wij willen daar deel van uitmaken, van dat verhaal, om die songs over de grens te krijgen.
Heel leuk. Ik hoop dat... binnenkort echt vorm kan beginnen krijgen.
Wel, ik hoop dat ik daar een zak geld vanuit bestuursorgaan en vanuit Sabam een zak geld kan besteden aan... Die zak geld bestaat al, hè, maar die is momenteel niet zo groot. Maar echt om dat holistisch verhaal en dat breed verhaal over export en internationalisering van onze muziek, van song tot en met opname, om dat mee te kunnen ondersteunen.
Bedankt, Olivier.
Graag gedaan, Jean-Philippe.
Ik vond het een heel boeiend gesprek. En sowieso veel succes nog.
Dank u wel. Jij ook.
Merci. Pow!